Je kunt er niet meer omheen, hè, dat kerstfeest dichterbij komt. En zeker hier in Leidschendam als je in de buurt van de Mol was. Nee, het duurt niet lang meer voor het kerstfeest is. En dat is ook bij ons te zien. Wij kunnen hem ook vanuit het raam van ons huis kunnen zien. Ja, het is IJsselstein, dat moet ik van Ria zeggen, want anders... Ja. Ja, ja, ja. Licht in de duisternis, hè? Ja, het is hier nog een beetje licht natuurlijk, maar dan vond ik het mooier om te zien, want anders zie je alleen maar die lampjes. Dus je kan er nog van genieten. Dit is de kerstboom van IJsselstein. We hebben in Vianen ook een kerstboom. Ja, die moet ongeveer dezelfde tijd uitgaan. Ja, ja, ja. Ja, dit, hier, je ziet het. Wij houden ook wel van het licht, zo gezegd. Dat is wel leuk. We waren afgelopen week de boom die er staat aan het snoeien. En dan komen de kindertjes, die komen langs. En die willen allemaal naar die kerstboom toe. Die willen hem allemaal zien. Dus dat vond ik wel grappig om dat mee te maken. Zo. Maar ja, hoe mooi en gezellig al die lampjes ook zijn. Het gaat natuurlijk bij kerstfeest niet zo... Ja, het gaat wel om het licht, maar met een hoofdletter. Maar niet om de gezelligheid en zo. Dat is heel fijn dat we dat hebben. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet het doel van het kerstfeest. Want we staan stil bij de geboorte van Jezus. En ik denk dat heel duidelijk was, ook toen al, die ruim 2000 jaar geleden, dat het een heel bijzonder moment was. Hè, de herders die konden ervan vertellen dat ze de engelen hadden gezien. Het was een heel bijzonder moment. Maar op dat moment heeft niemand zich kunnen voorstellen wat nou eigenlijk de bedoeling van het kerstfeest was. Ja, ze zagen wel dat er een koning geboren was, maar ik denk dat ze heel erg hebben gedacht van nou, dit gaat een oplossing geven voor onze moeite waar wij in zijn, namelijk die onderdrukking van de Romeinen. Die koning die gaat ons helpen in de strijd tegen de Romeinen. Dat was het idee van de Messias, toch? Ze moesten het land weer bevrijden. Maar ze hebben zich nooit een voorstelling kunnen maken van waar de Messias nou eigenlijk voor kwam, namelijk... om de hele wereld te bevrijden van alle negativiteit en van al het kwaad wat er is. Dat is een veel grootsere opdracht die Jezus kreeg dan wat ze zich ooit bij kerst hebben kunnen voorstellen. Ik denk dat zelfs Maria, die toch met de engel gesproken had, niet heeft kunnen weten wat nou eigenlijk de bedoeling was van Jezus. Het duurt nog even voordat we met elkaar het kerstfeest vieren. Dan heb ik nog even tijd om het blad te maken. Maar ik wil nu graag stilstaan bij een gebeurtenis die zich daar vlak voor afspeelde, maar toch verband hield met de geboorte van Jezus. En dat gaat over de geboorte van Johannes de Doper. Dat is ook een bijzonder verhaal. Dus laten we eens een stukje lezen. In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij was ingedeeld bij de groep priesters van Abia. Hij en zijn vrouw waren allebei uit de familie van Aaron. Zijn vrouw heette Elisabeth. Ze leefden allebei zoals God het wil en hielden zich aan alle regels van de wet van God, zonder hem ongehoorzaam te zijn. Maar ze hadden geen kinderen, want Elisabeth kon geen kinderen krijgen. Nu waren ze allebei al oud. Op een keer was het Zacharias beurt om als priester dienst te doen in de tempel. Zoals altijd was er geloot wie in de tempel van de Heere God het wierookoffer zou brengen. Zo had nu Zacharias de beurt gekregen. Buiten stonden de mensen te bidden, terwijl hij binnen het wierookoffer bracht. Nou, dus het bekende verhaal van de priester Zacharias. Ik heb dat eens opgezocht. Hij was ingedeeld bij de groep priesters van Abia. Ik denk van ja, wat maakt dat nou uit? Maar het is misschien toch wel interessant om te weten dat er maar liefst 24 groepen priesters waren. En die kregen bij loting kregen ze de beurt om een week voor de tempel te zorgen. Dus eigenlijk voor het onderhouden van datgene wat er in het heilige moest gebeuren, het heilige van de tempel. En binnen die groep werd dan weer geloot wie dan op welk moment de tempel daadwerkelijk in mocht. Dus het gebeurde niet zo vaak, want als je nou uitrekent, hè, 24 groepen, dus dat betekent eens in het half jaar was zo'n groep zo'n beetje aan de beurt. En dan binnen die groep werd dan geloot wie dan uiteindelijk in de tempeldienst mocht doen. En ik heb begrepen dat er een behoorlijke grote groep priesters was. Dus als je dan een keer aan de beurt was, dan was dat echt een hele bijzondere gelegenheid. We hebben gezien, hè, Zacharias en Elisabeth, ze hadden graag kinderen gewild, maar ze hebben ze niet gekregen. En dat was best wel lastig, hè, in die tijd, want dan werd er toch al gauw een beetje naar je gekeken van, nou ja, als God jou geen kinderen geeft, dan zal er wel een reden voor zijn. Dan zal je wel iets verkeerd hebben gedaan, dat zal wel een straf zijn van God voor jou. Maar er staat hier heel duidelijk, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, we hebben het net gelezen, ze hielden zich aan alle regels van de wet en ze waren nooit ongehoorzaam geweest. Nou, dat is een hele prestatie. Als je kijkt naar wat die priester nou eigenlijk moest doen in de tempel, dan is dat toch best wel interessant om dat eens te bekijken. 2 keer per dag mochten ze het heilige in, 's morgens en 's avonds. 'S morgens dan werd het reukofferaltaar aangestoken, daar lag wierook op en daar kwam dan een heerlijke geur uit. 'S middags werd dat weer gedaan, want ja, het was inmiddels weer bijna uitgegaan. En dan werden ook de lampen die er stonden, werden aangestoken. En eens in de week, dat op de Sabbatdag, werden de toonbroden die op de tafel der toonbroden lagen, werden vervangen. Dus dat was het werk wat zij moesten doen in de tempel. Eigenlijk was helemaal niet eens zoveel. Maar ook buiten de tempel, in de voorhof, dus buiten het gebouw van de tempel, daar moesten ze ervoor zorgen dat het vuur van het brandofferaltaar, waar al die offers opgebracht moesten worden, dat het altijd dag en nacht bleef branden. Ze moesten ervoor zorgen dat dat altaar schoongemaakt werd. Want ja, als er zoveel op staat te verbranden, dan komt er heel veel as vrij, dus dat moest weggehaald worden. Ze moesten voor de mensen die kwamen met hun offers, moesten ervoor zorgen dat die offers werden aangeboden. En ze deden ook het uitspreken van de zegen. Eigenlijk is dat ook een hele mooie taak, hè? Het uitspreken van de zegen nadat het dagelijkse offer was volbracht. Vond ik eigenlijk wel een hele mooie taak, dat ze die ook hadden. Dus ze mochten dus over het volk, over de mensen die er kwamen, een zegen uitspreken. Eigenlijk dus een soort middelaar, een soort intermediair tussen God en de andere mensen, de gewone mensen. Het was dus een hele eer als jouw priestergroep aan de beurt was en je dan uiteindelijk die tempel in mocht. En er waren dus een heleboel mensen, laatst het net ook, die stonden daar biddend omheen eigenlijk te wachten op wat er ging gebeuren. Ze waren mensen in de tempel en die keken hoe die priester de tempel inging. Want mocht maar 2 keer per dag, mocht iemand het heilige van de tempel binnengaan. Verder mocht er nooit iemand de tempel in, want dat was de plek waar God woont. En dan ging je daar naar binnen. Nou, laten we eerst eens even stilstaan bij wat die dingen die daar in dat heilige stonden, wat die dan voor betekenis hebben. Je hebt het reukofferaltaar. Nou, de bedoeling was dus dat er een lieflijke reuk zou opstijgen naar de hemel. En het is eigenlijk een beeld van de gebeden van de gelovigen. En dan gaat het niet om de gebeden waaraan je God vraagt om iets voor je te doen. Dat is niet de lieflijke reuk. Dat is meer, zeg maar, vragen of God je wil helpen bij iets. Nee, het gaat juist om die lofliederen. Die dankgebeden. Dus waar je God dankt voor wat hij voor je heeft gedaan. Waar je hem eert voor wie hij is. En ook als we hier dus met elkaar zingen, als je dat met je hart hebt gezongen, dan heb je een loflied gezongen voor de Heer. Dat is lieflijke reuk die opstijgt naar de hemel. Mooi eigenlijk, hè, dat je dat zo kan doen. Wij hoeven niet iets aan te steken, dat mag je trouwens niet eens. Hè. Maar door met je hart te zingen wat we met elkaar hier zingen, heb je eigenlijk deel aan dat reukoffer wat je aan God brengt. Aan de andere kant stonden de toonbroden. En dat was letterlijk betekent het woord, het heet, nou, ik ga het niet uitproberen te spreken. Ik heb het wel opgeschreven, maar Het betekent het brood van de tegenwoordigheid. Dus het verbeeldt de tegenwoordigheid van God. Er waren 12 toonbroden, voor elke stam van Israël was er een toonbrood. Dat werd, iedere week werd dat dus vervangen. En het gaf dus aan dat er voor iedere stam de tegenwoordigheid van God er was. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de tegenwoordigheid van God is er voor iedereen. Niet voor een paar mensen, de tegenwoordigheid van God is er voor iedereen. Er is niemand uitgezonderd. Alleen de priesters mochten ervan eten, van dat brood. Ik weet niet hoe dat was na een week als het daar gelegen had. Maar ja, het was allemaal wat wonderlijk wat daar gebeurde. Dus misschien was het wel heel lekker. En het bijzondere van brood dat je opeet, is dat het deel wordt van jezelf. Jezus noemt zichzelf ook het brood des levens. En hij wil dat je deel hebt aan hem. Dus op het moment dat je brood eet, dan wordt het een deel van jezelf. Dus dan zou je kunnen zeggen, die tegenwoordigheid van God is niet om je heen, zoals wij wel eens zingen, maar is in je. Dat is toch ook eigenlijk heel mooi om dat te beseffen. En vorige week, toen we het avondmaal hadden, hebben we daar eigenlijk ook bij stilgestaan. En dan het licht van de kandelaar. De profeet Zacharia die heeft een beeld gezien van een kandelaar met 7 armen. Het is ook een kandelaar met 7 armen. En Mozes, bij het bouwen van de tabernakel, is precies opgegeven hoe die eruit zou moeten zien. Goud, natuurlijk. En in Zacharia 4, vers 6, daar staat, Zacharia die ziet in zijn geest een engel en die legt hem uit wat die menorah, die kandelaar, eigenlijk betekent. En dat is, niet door kracht of geweld zal het werk worden gedaan, maar door mijn geest, zegt de Heer van de hemelse legers. Dus dat licht van de kandelaar, dat verwijst eigenlijk naar de Heilige Geest. Dat verwijst naar het werk van de Heilige Geest. Het verwijst dus ook naar de kracht van de Heilige Geest. En zoals het licht in die kandelaren altijd moest branden, is dat een zekerheid dat de Heilige Geest er ook altijd is. En dat eigenlijk door dat feit dat de Heilige Geest ook in je mag zijn, er licht wordt verspreid. Wij mogen het licht van God verspreiden. Dat mag ons uitgangspunt zijn, dat de Heilige Geest er altijd is. Dat betekent dus ook, als dat je uitgangspunt is, als je ziet wat hier staat, dan mag je dus weten, het gaat niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Er kunnen dingen gebeuren die misschien wel helemaal onmogelijk lijken. Dingen in je leven die misschien onmogelijk lijken, die kunnen gebeuren door die geweldige kracht van Gods geest. Nou, zie je dit een beetje zo voor je hebt, dan kan je je ongeveer voorstellen hoe dat voor Zacharias gevoeld moet hebben om de tempel binnen te gaan. Dat moet echt een bijzondere gelegenheid zijn geweest. Ik weet niet, hij was al oud. Misschien is het hem wel vaker overkomen. Dus misschien was het niet de eerste keer dat hij in de tempel was. Want ja, hij deed al langer dienst natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk iets heel bijzonders als je eens in de zoveel jaar dan een keer die tempel binnen mag gaan. Het was dus een hele eervolle taak die hij had. Ja, en dan dat verhaal, ja, dat Zacharia en Elisabeth geen kinderen konden hebben. Ja. En met dat uitgangspunt gaat Zacharia, die gaat dus naar de tempel binnen. En dan wordt alles ineens anders dan dat het normaal zou zijn. Kijk maar. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierookoffer wordt gebracht. Toen Zacharias de engel zag, schrok hij erg en was bang. Maar de engel zei tegen hem, je hoeft niet bang te zijn. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Je zal heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël weer gaan leven zoals hun Heer God het wil. Hij zal God dienen op dezelfde manier en met dezelfde kracht als de profeet Elia. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. En mensen die ongehoorzaam zijn aan God, zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. Zo zal hij van de mensen een volk maken dat bruikbaar is voor God. Zo. Ongelooflijk, hè? Zacharias zei tegen de engel, hoe weet ik dat dit inderdaad zal gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei al oud. De engel antwoordde, ik ben Gabriël, die dicht bij God mag komen om hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. Wat zal Zacharias geschrokken zijn? Je moet je even voorstellen, ik probeer het even duidelijk te maken, hè. Als ik hier de tempel zou binnenkomen, dan staat hier de tafel met de toonbroden aan de rechterkant. Daarachter, daar is het voorhangsel, het gordijn. Daarachter is het heilig, daar mag niet komen. Moet je wegblijven, want als je zodra je daar komt, dan zal je gedood worden. Hè? Dat was de wet. Dus daar staat de kandelaar met het voorhangsel erachter. En dan aan de linkerkant, daar staat dan het reukofferaltaar. En ik vind het zo grappig, er wordt hier echt precies gezegd. Hij staat dus naar links bij het reukofferaltaar en rechts van hem staat een engel. Dus die engel die staat vlak voor het voorhangsel. Een beter beeld van dat die engel rechtstreeks van God komt is er niet. Want eigenlijk staat die engel heel dicht bij het Heilige der Heiligen. Alsof die daar net door het gordijn heen is gekomen. Ik vond dat eigenlijk zo mooi dat dat erbij stond. Maar je kan je voorstellen dat je je wild schrikt. Want je verwacht er helemaal alleen te zijn. En ineens staat er dan iemand naast je en hij herkent dat meteen als een engel. Hij ziet meteen dat het een engel is. Het is een hele directe ontmoeting met de geestelijke wereld. Directer kan haast niet, hè? Maar gelukkig, de engel die stelt hem gerust. En waarom is dat zo belangrijk? Want mensen dachten vroeger dat als je een engel zag, dat je einde was gekomen. Dat het de engel des doods was. En dan was dus je einde gekomen. Dus je kan je voorstellen dat je erg schrikt. Maar de engel die stelt hem gerust. Wees niet bang. God heeft je gebed gehoord. Oh. Dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie uitspraak. Ik zal even teruggaan, dan kan je het zien, hè. Je hoeft niet bang te zijn, God heeft je gebed gehoord. Maar welk gebed was dat dan? Dat was toch het gebed dat ze een zoon zouden krijgen. Maar zouden ze dat nog steeds hebben gebeden? Nee, ik denk het ook niet. Er staat zo duidelijk bij dat ze oud waren. Dat dus eigenlijk de kans verkeken was dat ze ooit nog kinderen zouden krijgen. Ik denk dat dat een gebed was dat misschien al 40 jaar oud was, hè? Ze hebben natuurlijk heel lang gebeden. Misschien wel 20 jaar lang hebben ze gebeden. Maar het gebeurde niet. Hun gebed werd niet verhoord al die tijd. En uiteindelijk, ze zullen op een gegeven moment tegen God zeggen, het moet nu echt gebeuren, want anders kan het niet meer. En dan vind ik het zo bijzonder, God heeft je gebed gehoord. Dat is dus niet verloren gegaan, dat gebed. Misschien is het al wel 20 jaar geleden dat ze dit voor het laatst gebeden hebben. En het gebed is dus niet verloren gegaan. Het ligt nog bij God. Dat is wel iets om in gedachten te houden. Wij bidden soms ook voor dingen en zeggen van, nou ja, het is niet gebeurd, het gebeurt niet. Wat heel naar. En dan zou je het geloof verliezen, want het gebeurt niet wat je zo graag wil. Maar het gebed ligt wel bij God. En ik denk dat dat iets is wat we goed vast moeten houden. Als wij om iets gebeden hebben, dan is het niet weg. Het is niet zo dat dat gelijk naar de container in gaat van, nou ja, daar hebben we nou geen tijd voor of zoiets. Nee, al die gebeden die we hebben gedaan, die liggen bij God. En misschien heb je je wel afgevraagd waarom God niet luistert. God luistert dus wel. Want het gebed is niet weg. Hij heeft je gebed echt wel gehoord. Dus laat je geloof nooit stelen. Laat je geloof nooit wegnemen. Want dan zegt de engel dat ze een zoon zullen krijgen. En dat ze er heel erg blij om zullen zijn. Zo, wat mooi. En er staat ook nog bij dat niet alleen hij blij zal zijn, maar dat ook heel veel andere mensen blij zullen zijn met Johannes. Dat is ook wel bijzonder, hè? En de reden is dat Johannes een belangrijke taak krijgt. Dat vond ik ook iets heel geks wat hier stond. Al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dat doen wij niet. Wij vinden dat je toch wel volwassen moet zijn voordat we daarvoor gaan bidden, toch? Daar hebben wij toch wel een beetje onze regels voor. Ja, je moet volwassen gedoopt worden. En kan dus volwassen pas gedoopt worden met de Heilige Geest, vinden wij eigenlijk. Want het is toch wel een zware verantwoordelijkheid. God denkt er misschien soms wel anders over. Want al voor zijn geboorte was hij vervuld met de Heilige Geest. Ik vind het zoiets bijzonders dat er staat. Ja. Dus laten wij vooral God niet voorschrijven hoe hij het moet doen. God die weet zelf wel wat nodig is en die geeft wat nodig is. Hij geeft precies wat mensen in hun persoonlijke situatie nodig hebben. Daar hoeven wij ons niet mee te bemoeien. Nou, toch goed om dat te weten. En dan wordt over Johannes ook nog gezegd dat hij dezelfde kracht krijgt als de profeet Elia. Dat vind ik ook zo mooi. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. En wat we hier lazen. En de mensen die ongehoorzaam zijn aan God zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. Zo zal hij van de mensen een volk maken dat bruikbaar is voor God. Wat een uitspraak, hè, over het leven van Johannes. Wat een enorme geestkracht krijgt hij mee. Als je dat toch voor elkaar kan krijgen. Ja. Nee, dat kan je zelf echt niet. Maar je mag wel geloven dat God je wil gebruiken om dat te doen. Ja, en dan komt de reactie van Zacharias. Hoe weet ik dat het inderdaad zal gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei al oud. En misschien dacht hij erbij, het staat er niet, maar misschien dacht hij wel bij. En we hebben er al zo lang voor gebeden. We hebben al zo lang ervoor gebeden. En het is al die tijd niet gebeurd. Ik voel wel met Zacharias mee, hoor. Ik begrijp best wel dat hij daar moeite mee heeft. En misschien had hij moeten denken aan Abraham en Sarah. En had hij geweten van het kan dus wel. Maar ja. Het heeft bij ons ook nog wel een tijdje geduurd voordat Martijn kwam. Dus ik kan wel met hem meevoelen. Maar dat was maar 10 jaar. En toen was Sebas er al, dus. Ja. Ik denk dat Zacharias op dat moment dacht aan de gebeden die hij al samen met zijn vrouw had gehad. De keer dat hij in de tempel had gestaan, had gesmeekt dat er een kind zou komen. En alle teleurstelling, want dat is het toch, hè, als er dan niks gebeurt. Dat is de teleurstelling. En dan zegt de engel, die zegt tegen hem, ik ben Gabriel die dicht bij God mag komen om hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. Ja, dat is wel een duidelijk punt van waar Gabriel even duidelijk maakt wat zijn autoriteit is. Hè? Waar hij vandaan komt. Ik kom rechtstreeks van God. Ik kom van de andere kant van het gordijn, bij wijze van spreken. Ja. En dan weten we ook hoe het verhaal verder gaat, hè? Dan zegt Gabriel tegen hem, omdat je mij niet wil geloven, zul je niet kunnen spreken, totdat is gebeurd wat ik je heb verteld. Maar als de tijd gekomen is, zal alles gebeuren zoals ik je heb gezegd. Intussen stonden de mensen buiten op Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang binnenbleef. Je hoeft alleen maar dat ding aan te steken, toch? Toen hij eindelijk naar buiten kwam, kon hij niet spreken. ze begrepen dat God in de tempel tot hem gesproken had. Dat vind ik ook iets heel bijzonders, hè? Hij maakte gebaren tegen hen. Ja, het is jammer dat we nu geen gebarentolk hebben. Hij maakte gebaren tegen hen en kon niet praten. Hij deed de afgesproken tijd dienst in de tempel en daarna ging hij naar huis terug. Zijn vrouw Elisabeth raakte in verwachting. Ze bleef 5 maanden in huis en liet zich aan niemand zien. Ze zei, de Heer God heeft dit gedaan om te laten zien dat hij mij niet is vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mij niet meer hoef te schamen omdat ik geen kinderen heb. Nou, het was wel een hele bijzondere gebeurtenis. Zacharias die was wel heel letterlijk met stomheid geslagen, hè? En het onderdeel van zijn taak was dat hij na zijn dienst, dat hij naar buiten zou gaan en de mensen zou zegenen. Maar ja, dat werd toch een beetje moeilijk. Dat gebeurde dus niet, dat kon hij dus niet doen. Een heleboel in de bar. Als je nou op internet zoekt naar een verklaring voor wat er hier gebeurde, wat denk je dan dat er staat? Wat is de reden dat dit gebeurde? Ja, straf. Voor straf, toch? Hij werd gestraft omdat hij niet geloofd had. Je moet geloven wat de engel tegen je zegt. En dat is de algemene reactie, hè? Bij alles wat je leest, Zacharias kreeg straf omdat hij niet naar God, niet direct datgene wat God aan hem gaf, wilde geloven. Dat vind ik lastig. Want als Gabriel bij Maria komt, dan zegt ze ook van, hoe moet dat gebeuren? Het kan helemaal niet. Dat is haar eerste reactie. En Maria wordt niet gestraft. Nou, dat vind ik gemeen. Misschien dat hij, dat, omdat hij dan priester is, dat hij beter had moeten weten. Nee. Maar kunnen we dan toch van God verwachten dat hij, als mensen niet direct geloven wat er gezegd wordt, dat hij dan de mensen ziek maakt en gaat straffen? Want dat matcht niet met mijn zekerheid dat God toch die liefdevolle vader is, die barmhartige God. Het is toch niet de vader die zijn kinderen tuchtigt. Ik heb de laatste tijd dus wat preken gehoord vanuit de kerk waar Lotte dan komt. En dan denk ik van ja, dat komt steeds naar boven. Liefst met harde hand zijn kinderen tuchtigt. Maar Jezus heeft de vader toch laten zien. Als een liefdevolle vader die omziet naar zijn kinderen. Die juist op zoek gaat naar de verloren schapen. Dat past niet bij een God die iemand straft omdat hij niet direct kan geloven wat verwonderlijks hem overkomt. In andere vertalingen, want er staat, ik zal nog even teruggaan hoe het hier staat. Omdat je mij niet wil geloven. In andere vertalingen staat het iets anders. Daar staat namelijk omdat je mij niet geloof hebt. Dus eigenlijk voltooi de tijd. Omdat je daarnet mij niet geloofd hebt, daarom zal je stom zijn. Zal je niet kunnen spreken. Dus het gaat over wat er al gebeurd is. Hier zou de engel hebben gezegd van jij wil er helemaal niet geloven. Nog steeds niet. Je gelooft het nog steeds niet. Maar eigenlijk staat dat er dus niet. Dus jij wilde me zo net niet geloven. Vind ik een heel belangrijk verschil. Maar er staat helemaal niet dat het een straf is. Terwijl overal in de Bijbel waar het gaat over straffen gewoon gezegd wordt dat er een straf is. Er staat helemaal niet dat dit een straf is. Er staat alleen maar omdat je me niet wil geloven zul je niet kunnen spreken. Dus het heeft wel verband met elkaar, maar het is niet als straf bedoeld. Ik heb geprobeerd het voor mezelf te verklaren waarom dit dan wel gebeurt. Want ja, het blijft toch een beetje lastig, hè? Als God Zacharias had willen straffen, dan had hij gezegd, oh, je gelooft het niet? Nou, dan gebeurt het ook niet. Dan zijn er vast wel andere mensen die dit heel graag willen. Dan gaan we daar wel heen, toch? Ja, ik maak het maar even in mijn taal. Voor jou 10 anderen die zielsgelukkig zouden zijn met een baby. Oh, dat is een beetje werkgeverstaal, geloof ik. Het niet kunnen spreken van Zacharias is volgens mij niet een gevolg van het ongeloof van Zacharias. Want ik kan het heel goed begrijpen hoor, dat hij dit niet meteen even begrijpt en aanpakt. Je moet misschien het niet kunnen spreken van Zacharias zien als een geschenk aan Zacharias. Dat klinkt een beetje vreemd. Maar hij werd op deze manier wel elke dag aan herinnerd wat er nou gebeurd was. Elke dag, als hij 's morgens wakker werd en wat wilde zeggen, werd hij eraan herinnerd. Dit is gebeurd. Want wat zou er anders zijn gebeurd? Dan zou het toch al heel gauw zo zijn van, ja maar, was het wel echt? Was die engel er wel echt? Heb ik die wel echt gezien? Of heb ik het gedroomd? Nu werd hij er elke dag heel duidelijk aan herinnerd, zonder dat het pijn deed. Hè, want het kan verder op zich niet zoveel kwaad. Ja, behalve voor Ria, heb ik begrepen. Die zou dat niet willen, dat ze niet kan praten. Maar eigenlijk kan het niet zoveel kwaad. Maar elke dag opnieuw werd hij eraan herinnerd van, ik heb echt die engel gesproken. Het is werkelijk waar. Ja, toen werd Elisabeth zwanger. Dan zou je kunnen zeggen van, ja, nou is het wel genoeg. Maar wat denk je, als zo'n oudere dame zwanger wordt, hoeveel angst zullen ze hebben gehad of het wel goed zou gaan? En iedere keer werden ze samen er weer aan herinnerd van, ja, maar het is wel een engel, het is God zelf die dit heeft beloofd. Dan moet het toch goed gaan, dat kan toch niet anders? Dus in plaats van dat zijn geloof hierdoor werd verzwakt, werd het juist versterkt. Zo zie ik het. Ze hebben dus tot het einde van de zwangerschap weten vol te houden van, nou, dit is een belofte van God. Dit gaat helemaal goed komen. En dan zie je ook, dat vind ik ook heel mooi, op het moment dat dan Johannes geboren wordt, dan vragen ze aan Zacharias, hoe moet hij heten? Hij kan het niet zeggen. Dus hij schrijft op, Johannes, en op dat moment kan hij weer spreken. Prachtig. Ik heb het mij ook afgevraagd, waarom was Johannes eigenlijk nodig? Er wordt in de Bijbel best wel aandacht aangegeven aan het feit dat Johannes geboren wordt. Maar waarom was hij nou nodig? Jezus heeft toch Johannes niet nodig? Die kon toch gewoon zijn werk doen? Maar Johannes geeft het zelf aan. Als ze het aan hem vragen, dan zeggen ze, ik ben de man over wie de profeet Jesaja al heeft gesproken. Ik ben de man die in de woestijn roept, maak de weg vrij voor de Heer. Prachtig, hè? En ik denk dat dit voor Jezus ook geweldig is geweest. Het feit dat er dus iemand was die de weg al voor hem heeft vrijgemaakt. Die eigenlijk al bezig was, niet alleen in de natuurlijke wereld, maar vooral ook in de geestelijke wereld. Hij was toch vol van de Heilige Geest, hebben we net gelezen. Al van voor zijn geboorte was Johannes vol van de Heilige Geest. Hij heeft in de natuurlijke wereld, maar vooral in de geestelijke wereld, heeft hij de weg vrijgemaakt voor Jezus. Wat een heerlijke zekerheid moet dat zijn geweest voor Jezus. Dat zijn neef, want dat was het eigenlijk, hè? Dat zijn neef dat eigenlijk al dat voorwerk heeft gedaan. En dat hij gewoon eigenlijk in datgene wat zijn neef al had gedaan. Want er zijn heel veel mensen geweest die zich hebben bekeerd naar aanleiding van de prediking van Johannes. Hè. Dat is toch iets wat eigenlijk heel mooi is. En die mensen waren er misschien klaar voor om Jezus te ontvangen. Het staat er allemaal niet met zoveel woorden in de Bijbel. Maar ik denk dat Johannes heel belangrijk is geweest. Ook voor Jezus zelf. Want door die prediking van Johannes, we hebben net gelezen wat er beloofd werd, hè? Konden de vaders weer met hun kinderen omgaan en zouden er heel veel mensen weer gehoorzaam worden aan God. Dat is dus eigenlijk het voorwerk wat Johannes heeft gedaan voor Jezus. Hij predikte over het geloof in God. Hij predikte niet over de wetten en de richtlijnen die je allemaal moest houden. Alles wat ze van de schrift geleerd hoorden. Nee, hij predikte over de liefde van God en de noodzaak om met God in contact te staan. Dus ik denk dat we geen idee hebben wat nou precies de bediening van Johannes is geweest. De bediening was zo belangrijk dat de duivel het nodig vond om hem uit het veld te ruimen. God heeft echt in alle opzichten voorzien. Hij heeft voorzien in het leven van Zacharias en Elisabeth. Hij heeft voorzien voor Jezus dat Johannes er was. Hij heeft Johannes alles gegeven wat hij nodig had. Je zou kunnen zeggen, God heeft in alles voorzien. En dat is iets waar wij ook aan mogen vasthouden. Wij mogen zeggen, ook al heeft ons gebed daar misschien een tijdje al gelegen, wij mogen met elkaar uitspreken, God zal voorzien. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat we in Johannes eigenlijk ook zo'n mooi voorbeeld mogen hebben. We hebben nu het eigenlijk gezien hoe hij geboren is, maar ook in zijn leven is er zo'n mooi voorbeeld van hoe hij helemaal vol gaat voor wie u bent en voor, ja, om u bekend te maken. Ik dank u, Heer, dat u hem als voorbeeld ook aan ons heeft gegeven, Heer. En ik dank u voor al het werk wat hij heeft kunnen doen. Hoe hij mensen weer bij u heeft gebracht en mensen ook bij elkaar heeft gebracht. Heer, ik dank u dat u ons wil helpen om eigenlijk ook in zijn voetsporen te treden. Ik dank u dat u ons dat wil geven. In Jezus' naam. Amen.